Goedemorgen allemaal. Iedereen van harte welkom in deze dienst. Iedereen hier aanwezig, ook degene die thuis zijn en meeluisteren, op wat voor manier dan ook. De kerkenraad heeft enkele mededelingen voor u. Dat begint met het vertrek van broeder en zuster Pieter en Marita de Jong Meijerink uit Noord-Eng naar de gereformeerde kerk te Almere West. Ja, dan denk je, een vertrek is jammer, maar daar hebben ze hele goede redenen voor. En we wensen hen daar een hele goede tijd en de zegen van de Heer in de gemeente van Almere West. Verder binnengekomen van de gereformeerde kerk te Barneveld-Voorthuizen, broeder en zuster Quintijn en Johanne Tempelman van Dongen, onder de linden 75. En dat is wijk Noord 5. En verder met doopattestatie van de PKN-gemeente te Langeslag Heino, broeder Martin Siebert. Zijn adres is Bernardlaan 23-2 en dat is wijk Noord 4. Van harte welkom in deze gemeente en wensen jullie ook een goede tijd onder de zegen van de Heer. Eén keer in de zoveel tijden hebben we welkom, zo hiervoor in de kerk of soms op een andere plek. En dan soms een vraaggesprekje voor het kerkblad en op die manier leren we elkaar ook wel beter kennen. Vanmorgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Vanmiddag is er vriendendienst. Daar gaat dominee Gert Hutten voor. Direct aansluitend aan de dienst zal Jan Veening nog iets vertellen namens de CVB over wat zich allemaal aan parkeren en bereikbaarheid van deze stad zich afspeelt. En verder wil Freddy Bouwman dan ook nog even iets vertellen over de vrijwilligers in verband met het stoelenproject. Dus informatie en vragen genoeg, denk ik. De collecte is vandaag bestemd voor pastoraat doven en slechthorenden. Deze ochtend gaat dominee Jan de Haan voor. Ik wens hem een goede preek en wens hem ook de kracht van de Heer toe om voor te gaan deze ochtend. En ik wens u een goede en gezegende dienst.
Vanmorgen en volgende week zondagmiddag hoop ik het te hebben over voortdurend. En vanmorgen is het voortdurend bidden. Afgelopen week spraken Gert Hutte en ik elkaar en we zeiden: waar doe je het zondag over? En dat is zo'n uitdrukking die je dan gebruikt onder elkaar. Zei hij 1 Thessalonicenzen 5. Ik zei: dat is niet waar. Zo, dat doe ik ook. Hij moest de afgelopen woensdagavond preken en ik vanmorgen. Dus we ontdekten dat, hoewel je 66 bijbelboeken hebt, je toch uitkomt, kunt komen bij hetzelfde hoofdstuk. Dus vanmorgen een preek weer uit 1 Thessalonicenzen 5, maar een heel andere. Dat kan ik u wel vertellen. Over onophoudelijk bidden, voortdurend bidden. Daarover ook het eerste lied, Psalm 138. We zingen vers 1 en vers 2. U hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered en kracht gegeven. Laten we daarmee beginnen, staande, Psalm 138, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Laat ook wij de grootheid van de Heer prijzen door uit te spreken dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. We gaan samen bidden en we doen dat zingend. Het gebed van gezang 156. Mogen de kinderen van groep 1 tot en met 4 naar de kinderbijbelklas. En daaraan voorafgaand zingen we nu met elkaar het lied Weet je waar het koninkrijk op lijkt. Thank you. Wij gelezen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. Hoofdstuk 1 is de eerste lezing en daarna uit hoofdstuk 5. Dus eerst 1 Thessalonicenzen 1. Van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente in Thessalonica die toebehoort aan God, de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. En gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe geworden. Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaïe verspreid. Uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen. Iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen. En hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren. Om hem, de levende en ware God, te dienen. En om zijn zoon te verwachten uit de hemel. Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan. En die ons zal redden van het komende oordeel. Dan gaan we naar hoofdstuk 5. En lezen vanaf vers 14. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u die één bent met Christus Jezus verlangt. Doof de geest niet uit en veracht de profetie niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Broeders en zusters, bid ook voor ons en groet elkaar met een heilige kus. In de naam van de Heer verzoek ik u dringend deze brief voor te lezen aan alle broeders en zusters. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Vanmorgen dus over wat we lezen in vers 17. Bid onophoudelijk. Voorafgaand aan de preek daarover zingen we uit Psalm 86, vers 1 en 4. Ik roep tot u voortdurend. Psalm 86, vers 1 en vers 4. Misschien hebt u het niet voorbij zien komen, maar in het eerste vers, hè, ik roep tot u gestadig, dat is voortdurend. En daarover dus vanmorgen bid, onophoudelijk. Ja, heb je net dankdag gehad, krijg je dit, bid onophoudelijk, voortdurend. Wat is dat eigenlijk? Wat is er trouwens vandaag de dag nog voortdurend, onophoudelijk? Wat gaat constant door? We zullen denk ik allemaal wel een beetje het vage gevoel hebben dat juist heel veel al maar door verandert. Verandering, dat is onophoudelijk. Komt geen eind aan, lijkt het wel. In de techniek, de economie, ook in de kerk. Toch zijn er natuurlijk wel heel wat dingen die onophoudelijk doorgaan. Onze hartslag als we hier zitten. Onze ademhaling. Je gedachtenstroom. Je kunt nooit niet denken. Dat kan gewoon niet. Je kunt nooit niet denken. Op dit moment hebt u ook allemaal een gedachtenstroom. En ik hoop natuurlijk dat die gericht is op wat u hoort. Maar het gaat altijd maar door. Een waagvlam in een verwarmingsketel, als het goed is, gaat die ook altijd maar door, constant. Een computerserver die voortdurend online is. Een stromende rivier. Het meeste gaat, als het ware, vanzelf. Maar hier gaat het over bidden. En dat gaat in elk geval niet vanzelf. Bidden, dat vraagt wel activiteit. Dat je je handen vouwt, je ogen dicht doet. En tijd doorbrengt met je hemelse Vader. Dat je met hem spreekt. Dat is bidden. En is dat ook onophoudelijk? Je komt hier die opdracht tegen. Bid onophoudelijk. Als je dat leest, dan corrigeer je dat eigenlijk automatisch naar zoiets als bid regelmatig. Want ja, zonder op te houden, dat kan niet natuurlijk. Dat kan gewoon niet. Moet je dan de hele dag aan God denken? Dat gaat niet. Ik heb nog wel wat anders te doen, zeg. Dus het zou wel zoiets zijn als regelmatig bidden. Nou, dat doen we toch wel? Dan zijn we er gauw klaar mee vanmorgen. Maar dat kan ook wel een beetje te snel gaan. Kijk, je hebt natuurlijk het gevoel dat het niet kan. Als je leest wat hier staat, bid onophoudelijk voortdurend. Ik kan niet door de dagen heen gaan met gevouwen handen en met mijn ogen dicht. Nee, maar blijkbaar is er een andere weg waar langs deze opdracht toch werkelijkheid kan worden in ons leven. Want het is een opdracht die God geeft. En als God ons een opdracht geeft, dan geeft hij altijd ook de mogelijkheid om het te doen. God vraagt niet iets onmogelijks van ons. Dus de vraag vanmorgen is, welke weg is het waar langs deze opdracht werkelijkheid wordt in ons leven? Dus welke weg is het waar langs deze opdracht werkelijkheid wordt in ons leven? En laten we die opdracht dan eerst maar eens even inbedden in het geheel van deze brief. Dat is belangrijk. Ik ben daarom begonnen bij het begin. En dat begin, dat is heel krachtig en het is ook ontzettend bemoedigend. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. Daar heb je het ook al, hè? Daar hoor je het ook al. Dat onophoudelijke, dat voortdurende, altijd. Onophoudelijk, voortdurend. En wij gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt. hoe krachtig uw liefde en uw hoop op de komst van Jezus Christus. Geloof, hoop, liefde. Dat bloeit daarop in Thessalonica en Paulus is er geweldig blij mee. God heeft enorm mooie dingen gedaan in de levens van de mensen daar in Thessalonica. Het is wat Jezus bedoelt. Ik ben gekomen om jullie het leven te geven in overvloed. En dus is leven in geloof ook niet mondjesmaat en wat zuinigjes. Het heeft te maken met overvloed. Overweldigende kracht en vreugde van de Heilige Geest, zegt Paulus. Dat was er bij jullie. En zo kwam er een leven dat helemaal gericht raakte op God, om de levende en ware God te dienen. En het is belangrijk om deze overvloed te kennen. En die moet je eerst kennen. Waarom? Waarom? Omdat anders aansporingen en geboden in de lucht hangen. En onze tekst bidt onophoudelijk. Dat is een aansporing, een opdracht. Maar het is niet de bedoeling, al gaat het over het bidden, dat het in de lucht komt te hangen. En daar blijft hangen. En daarvoor moet je eerst die overvloed goed kennen. Want anders wordt zoiets een onmogelijke opdracht. Het vergelijken met een dubbelgevouwen A4'tje. Zo schrijf ik altijd mijn preken. Op zo'n blad. Hè. Overdwars op een A4'tje. Daar gaat hij. Nou, jammer voor de preken. Nee hoor. Het is een overkoepelend. Kijk wel uit. Op de ene helft de boodschap van de overvloedige genade van God. Ik moet mij even zo houden natuurlijk, dan ziet u wat. De overvloedige genade van God. En op de andere helft daar heb je dan de aansporingen en de opdrachten. Als je nou die helften zoals ik nu gedaan heb van elkaar losmaakt, dan heb je een probleem. Wat gebeurt er dan namelijk? Nou, soms blijven mensen hangen bij dat eerste deel. En dat zijn de beloften van God, dat is de genade van God. Dat is natuurlijk fantastisch. En die geboden van God, ja, nou ja, daar kan ik eigenlijk niet zoveel mee. Maar dat hoeft toch ook niet, want die genade van God, die is zo groot. Maar dan blijf je achter met een geruststellend evangelie. Dat uiteindelijk geen levensverandering teweeg brengt. Maar soms blijven mensen hangen bij deel 2. Bij de andere kant van het blaadje. De geboden en de opdrachten. En daar gaat het om. Dat is belangrijk. Natuurlijk die genade die is prachtig. Maar we moeten wel hard aan de slag om die geboden en opdrachten te volbrengen in ons leven. En je vervalt in een doodvermoeiend wetticisme. Eigenlijk hebben wij het allemaal geleerd. Vroeger zeker. Tegenwoordig doen we het anders. Maar vroeger hebben we dat zeker allemaal zo geleerd. Op catechisatie in de kerk. Het verbond kent twee delen. Een belofte en een eis. En daar ga je. Een belofte en een eis. Een belofte en een eis. Het verbond heeft twee delen. Een belofte en een eis. Het klopt niet hoor. Het verbond heeft wel twee delen. Maar dit is het verbond. Met een belofte en een eis. En ik zou ze nu eigenlijk weer aan elkaar moeten plakken. Maar ik heb geen plakband meegenomen. Ik zou ze eigenlijk weer aan elkaar moeten plakken. En de verbinding tussen die twee. Dat is het evangelie van Jezus Christus. De verlossende en vernieuwende genade van Jezus Christus. Nou, in het eerste deel van zijn brief, deze brief, 1 Thessalonica, is Paulus almaar bezig met het eerste stuk van dat A4'tje. Tot en met hoofdstuk 3. Laten we daar nog even wat uit lezen, uit hoofdstuk 3. Paulus Paulus die zegt in dat hoofdstuk van... Hij was heel benieuwd hoe het zou gaan in Thessalonica. De mensen ondervonden allerlei vormen van tegenspoed daar. En hij zei, toen heb ik Timotheus gestuurd. En die is nu teruggekomen. Ik lees uit hoofdstuk 3 vers 6 tot en met vers 10. En nu is Timotheus teruggekomen met het goede bericht over uw geloof en liefde. Hij heeft ons bovendien verteld hoezeer u ons altijd als voorbeeld neemt. En hoe u er even vurig naar verlangt ons te zien als wij u. Daardoor, broeders en zusters, zijn we over u gerustgesteld. In al onze nood en ellende voelen we ons gesterkt door uw geloof. Want nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is. Nu leven we weer op. Kunnen we God ooit genoeg voor u danken? Kunnen we hem ooit genoeg danken voor de vreugde die hij ons met u geschonken heeft? Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt. Daar ligt de basis, het fundament in God zelf, in het werk van God, de overvloedige genade van God. En dan komt hoofdstuk 4. En u ziet daarboven staan aansporingen. Ja, en als je dan wat zoals met deze blaadjes, hè, als je dan het eerste stuk weglaat, en dus die eerste drie hoofdstukken van deze brief weglaat, ja, dan wordt het een heel vermoeiend geheel, kan ik u zeggen, vanaf hoofdstuk 4. En als je het eerste deel nou meelaat klinken in dat tweede deel, nou, dan wordt hier een veelbelovende weg gewezen. Hoofdstuk 4 vers 1. Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd. Dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. Let goed op wat hier staat. Paulus zegt niet, nou ja, beste mensen, het is niks en het was niks en het wordt ook niet wat. Nee, hij zegt, u doet het al. Met andere woorden, God doet al grote dingen in uw leven. En hij wil nog grotere dingen doen. Ik spoor u aan nog veel meer te leven zoals we het u hebben geleerd in de naam van de Heer Jezus. Als je dan verder leest in hoofdstuk 4, dan blijkt het te gaan. Op het gebied van de seksualiteit gaat het nogal eens mis in Thessalonica. Er is sprake van ontucht. En Paulus zegt dat kan toch niet. Dat kan niet. Dat je God hebt leren kennen. En dat je dan maar een zedeloos leven leidt. Dus leef nog meer zoals God het heeft bedoeld. En het tweede onderwerp is dan de onderlinge liefde. Daarover schrijft hij in 4 vers 9. Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven. Want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. En dan weer, hè, in vers 10, u doet dat al, met alle gelovigen in heel Macedonië, maar, broeders en zusters, wij sporen u aan het nog veel meer te doen. Dat is eigenlijk hetzelfde, hè? Nog veel meer. En dan ga je naar hoofdstuk 5. En dan zie je dat Paulus heel radicaal is, zo tegen het einde van deze brief, in heel korte bewoordingen zet hij heel veel neer. Over trouw zijn in je werk. Dus inderdaad, je kunt niet de hele dag maar bidden. Je moet ook trouw zijn in je werk. Dus dat betekent vers 17 in elk geval niet dat je de hele dag maar moet bidden. Je moet de zwakken beschermen, geduld hebben met de mensen en geen kwaad met kwaad vergelden. En dan wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden. En wat zijn dat nou voor opdrachten en aansporingen? Zijn dat van die doodvermoeiende dingen die God van je vraagt en waarbij je eerst denkt, nou ja, het zal wel, maar dat kan natuurlijk nooit. Dat snapt iedereen toch? Of zijn dit opdrachten en aansporingen die een verlangen weerspiegelen? En dan geen verlangen zo van, ja, dat zou allemaal misschien wel mooi zijn als je dat zou doen. Maar wie komt daar nou aan toe? Altijd blij, al maar bidden, steeds maar danken. Nee, het gaat hier helemaal niet eerst over jouw verlangen. Het gaat over Gods verlangen. Daar gaat het over. Dat Hij je leven wil geven in overvloed. En lees dit nou eens vanuit het slot. En dus zeg maar vlak voor de ondertekening van Paulus van deze brief in vers 24. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. In dat kader staat de oproep tot onophoudelijk gebed. Het gaat om een way of life. Het gaat om een levensstijl. Vreugdevol, biddend en dankbaar. Niet zomaar en helemaal niet omdat dat moet. Maar tot zo'n levensstijl word je uitgenodigd vanuit de overvloed van het evangelie van Jezus Christus. Er staat er ook nog een keer nadrukkelijk bij. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u die één bent met Christus Jezus verlangt. Eén met Christus Jezus. Dat ben je. En Hij, Jezus Christus, Hij is gekomen om jouw leven te geven. En niet een gelijkwaardig alternatief aan het leven dat van jouzelf is. Zeg maar de andere kant van een A4'tje. Nee. Hij is gekomen om jouw leven te geven in overvloed. En Hij die u roept is trouw. En doet zijn belofte gestand. En dan gaat het om de echo van deze ontdekking. En daarmee neem ik precies weer het beginpunt bij God. Net als Paulus dat in deze brief zo sterk doet. Het gaat bij deze opdracht om onophoudelijk te bidden. Bij die opdracht gaat het om de echo op dit evangelie. Dat Jezus zich altijd verheugt. Dat Jezus onophoudelijk voor je bidt. Dat Jezus onophoudelijk voor je zorgt en aan je denkt. Wij zijn nooit uit zijn gedachten. De vraag was, langs welke weg wordt deze opdracht van God nou werkelijkheid in ons leven? En ik denk dat ik twee wegen zie, eigenlijk. En de eerste is deze. Verlangen naar meer van God. Je kunt almaar verlangen. Verlangen naar. Almaar denken aan. Want je kunt ook de hele dag bezorgd zijn, of niet dan? Je kunt de hele dag bezorgd zijn. Dat kan je in zijn greep houden. Nou, waarom zou dan denken aan God ons niet in zijn greep kunnen houden? Als er in de Bijbel zou staan, wees onophoudelijk bezorgd, dan zouden we waarschijnlijk denken van, oh, dat lukt ons wel. We hoeven niet zoveel moeite voor te doen. Onophoudelijk bezorgd zijn. Maar in de Bijbel staat, bid onophoudelijk. Dan moet dat dus kunnen. En dat heeft te maken met passie hebben voor God. Stel, je bent verliefd. En dan is de ander toch ook voortdurend in je gedachten. Bij alles wat je doet. Je bent hier altijd bij elkaar. Wel voortdurend in elkaars gedachten, steeds maar weer. Het is de rode draad die door je denken en doen heen gaat. En dan vraag je je ook niet af of dat wel kan en of je geen andere dingen moet doen. Natuurlijk moet je andere dingen doen. Maar intussen is die ander wel voortdurend bij je. In je gedachten en in je doen en laten. Nou, als we God lief hebben. En als Hij belooft ons leven te willen vullen met zijn overvloed. En als Hij erbij zegt, ik ben trouw, ik doe mijn belofte gestand. Zou je dan niet verlangen naar meer van God? En wat is het dan? Wat wil God je dan al maar meer geven? We hebben over gelezen in hoofdstuk 1. Geloof. Hoop. Liefde. Samenvatting van het evangelie dat werkzaam is in mensenlevens. Daar komt tevoorschijn geloof, hoop, liefde. En nooit zeggen van nou, dan heb ik wel genoeg. Ik heb een kilo geloof. Ons liefde. En hoop, ja, nou ja, als ik erover nadenk. Nee, dus verlangen naar meer. Dat hoort bij de evangelie van Jezus Christus. Dat hoort bij het leven dat Jezus Christus je geven wil. God zelf verlangt daarnaar in jouw leven. Om het je te geven. En in de omgang met deze God is bidden de hartslag. Is het ademen van je ziel. Bidden maakt hartstochtelijk verlangen naar meer van God in jou wakker. Je zou het zo kunnen zeggen, bid onophoudelijk is verlang naar God onophoudelijk. Dat is dus heel wat anders dan er tijd voor vrijmaken of zo. Of je moet 3 keer per dag bidden, of voor en na het eten bidden en danken. Dat voel je wel aan. Maar dat is dan een formalisering. Je gaat het in een vorm gieten. En dat heb je soms wel nodig. Hoor, omdat je... Ja, wanneer kom je er anders aan toe? Hè? Dus zo dwing je jezelf om. Maar, laten we wel wezen. Verlangen naar... laat zich toch niet echt formaliseren. Daar is wel meer. Daar komt wel meer bij kijken. Dat heeft veel meer inhoud. Dus dat is de eerste weg. Verlangen naar meer van God. En bidden maakt het verlangen in je wakker. En dat brengt me meteen ook bij de tweede weg. Bidden is niet alleen maar ervoor gaan zitten. En je handen vouwen en je ogen dicht doen. Je kunt oefenen in dat hartstochtelijk verlangen naar meer van God. Door wat we wel schietgebeden noemen. Dat klinkt een beetje oneerbiedig. Sommigen noemen het fluistergebeden of ademgebeden, omdat je ze in 1 ademtocht kunt bidden. Dat is een korte gebeden. Maar het punt is, dat kun je de hele dag doen. Dat kun je de hele dag doen. Telkens weer terug laten komen. Korte gebeden tot je Heer. Door alles wat je meemaakt en ervaart te verbinden aan God. Er zijn een heleboel mensen die dat doen. In ons land zijn er ontzettend veel mensen die dat doen. De dingen die ze meemaken verbinden aan God. En ze doen het vloekend. En vloeken als een Hollander, dat is een Engels spreekwoord. En dat is niet best. En hoe vaak wordt de naam van God niet gebruikt door mensen, misbruikt. Maar het kan dus heel goed, ja, wat je ervaart, wat je meemaakt, verbinden aan God. Maar dan biddend. Contact zoeken met je God. Door je leven heen weven, als een rode draad. En je kunt daarvoor ook een Bijbeltekst nemen. Voor zo'n schietgebed. Of een liedtekst. Groot is uw trouw, o Heer. Of een bede uit het Onze Vader. Uw naam, laat die geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Dat zijn allemaal dingen die je door een dag heen mee kunt nemen als gebed. Als jouw verbinding met God. Bid onophoudelijk. Want je mag verlangen naar meer van God. En bidden maakt het in je wakker. Verbind daarvoor alles van je leven aan God. Want daarom is Jezus Christus gekomen. Om je het leven te geven in overvloed. Met minder hoef je niet tevreden te zijn. Wees toch niet zo snel tevreden, mensen. Bid onophoudelijk. Amen. Zingen daarna het tweede vers uit dit gezang. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonde en uw nabijheid die sterkt en die leidt. Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Dat zingen we straks, het tweede vers. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. En maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Samengevat, zoals de Heer Jezus dat heeft meegegeven in Matthäus 22, heb de Heer je God lief boven alles en met inzet van al je krachten heb je naaste lief als jezelf. En die opdracht wordt gedragen door de liefde van God zelf voor u. Kunt u lezen over broeder Rolf Meiring, opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking die ontstaan is door een bacterie. Het gaat weer beter met hem, maar hij ligt nog wel in het ziekenhuis. Sandra Ruis uit Elst, 10 jaar oud, is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze bij haar diabetes hebben vastgesteld en ze moest in het ziekenhuis leren prikken. Maar daar kwam bij de verdenking van Mexicaanse griep. En dat is meer geworden dan een verdenking. Ze heeft het inderdaad. Al is het wel weer op de terugtocht. Maar goed, zij moet geïsoleerd in het ziekenhuis liggen. En dat is natuurlijk, als je 10 jaar bent, een behoorlijke opgave. U kunt ook lezen in het mededelingblad over de reis van Gert Hutten naar Oeganda. Het is Oeganda geworden in plaats van Congo, omdat Congo absoluut niet meer veilig is. Dus komende woensdag hoopt hij daar naar af te reizen naar Oeganda. We willen ook bidden voor de ABC-bus. Het bestuur, Skewa, van wie die ABC-bus uitgaat, is gelukkig weer compleet. Dat heeft heel wat zorgen gehad, maar dat is gelukkig weer compleet. Maar er zijn teamleden nodig voor het kinderevangelisatiewerk in de bus. En ook chauffeurs om de bus te kunnen rijden. We willen bidden voor Villa Klarendal, voor de vriendendienst vanmiddag. En de mensen van de Alpha-cursus die dit weekend met elkaar weg zijn en met elkaar spreken over het werk van de Heilige Geest. En tenslotte, mijn vrouw Engelien, ze hebben afgelopen week ontdekt dat ze inderdaad de ziekte van Lyme heeft. Dat vermoeden is er al bij onszelf 10 jaar. Maar pas afgelopen week is het duidelijk geworden dat het inderdaad zo is. Het is een ziekte die zenuwen en zenuwknopen aan kan tasten en waarschijnlijk ook echt gedaan heeft. Ze gaat nu op een zware antibiotica-kuur van een maand. En ja, we weten niet wat voor effect dat zal hebben. Daar bidden we om. met elkaar. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij willen u allereerst prijzen omdat u onophoudelijk naar gebed van ons wilt luisteren. Het bidden van uw Zoon, Jezus Christus, voor ons. Onophoudelijk, voortdurend. We prijzen u dat u voortdurend op ons gericht bent. Onophoudelijk voor ons zorgt. Onophoudelijk van ons houdt. Dank u wel. En we bidden u dat we de overvloed van het leven met Jezus Christus mogen kennen en leren kennen en ontvangen op onze gebeden. En dat het daarom een verlangen is om de wegen te gaan van de opdracht die we vanmorgen hoorden. Heer, misschien ervaren we dat als vreemd. Misschien vragen we ons nog steeds af, kan dat eigenlijk wel? Moet dat wel? Deelt u met ieder van ons uw eigen weg gaan, ook hierin. Maar geef dat wij ons niet hierbij vandaan bewegen, maar er naartoe. Omdat het uw verlangen is dat we onophoudelijk bidden. En zo meer en meer van u gewaar worden en ontvangen en ervaren in onze levens. Dat we door het bidden op u gericht zijn. Geef ons het verlangen om bij u te zijn en ons hele leven met u te delen. We danken u voor de gemeenschap en de kring van broeders en zusters. Ook in het bidden. En als we het zelf soms niet meer opbrengen, als het ons niet lukt, als we het niet zien zitten, dat we dan mogen weten dat anderen voor ons bidden. Dank u wel dat u ons ook daarvoor in de kring van de gemeente zet. We bidden u voor broeder Rolf Meijerink. Vader in de hemel, ineens wordt het dan weer zo duidelijk hoe kwetsbaar hij is. En gedachten over het einde van het leven gaan weer door je heen. En hij zegt zelf, ik ga de goede kant op. Maar heren, we denken ook aan andere dingen, aan anderen die achter zouden blijven. We bidden u, heren, wilt u de medicijnen die toegediend worden ook verder zegenen. En wilt u het, als het mag, mogelijk maken dat hij weer uit het ziekenhuis naar huis kan. Bij Jacqueline zijn. Omdat elke dag zo belangrijk is. Vader in de hemel, we bidden u voor Sandra Ruis. Wilt u bij haar zijn, als ze daar alleen op haar kamertje ligt? Om beter te worden, bedank u wel dat het die kant op mag gaan. Maar er is ook iets wat blijft en dat is haar suikerziekte. Wilt u haar helpen om dat te aanvaarden, te accepteren? En dat ze elke dag zichzelf moet inspuiten? Heer in de hemel, wilt u bij haar zijn en haar daarvoor kracht geven? Ook aan haar ouders en broers en zussen. Omring hen met uw zorg en doe hen vast geloven dat uw trouw ook voor hen eindeloos is. Vader in de hemel, we bidden u om bescherming. Als we denken aan Gert Hutte die woensdag naar Oeganda vertrekt. Wilt u hem bewaren op de reis en als hij daar is? Geef dat hij zijn werk daar samen met de anderen goed kan doen. En dat het tot opbouw mag zijn. En wilt u hem ook weer veilig terugbrengen in zijn gezin. En ook hier voor ons in de gemeente. Heer in de hemel, we zijn allemaal kwetsbare mensen. Ook kunnen we nog zo goed op eigen benen gaan. We zijn afhankelijk van u en daarom komen we bij u om het in uw handen te leggen. En zo willen we ook bidden voor Engelien. Wilt u kracht geven om de kuur te beginnen en die door te maken. En we bidden u, Vader, wilt u het geven dat daardoor alles wat er in de afgelopen 10 jaar is ontstaan, of dat ook mag verdwijnen, zodat ze zich weer vrij uit kan gaan bewegen. Wat zou dat een zegen zijn. Heren, doe ons ook daarin stap voor stap aan uw vaderhand gaan en help ons daarbij. Vader in de hemel, we bidden u voor de vriendendienst van vanmiddag. Geef ons in het hart om vrienden te vragen, mee te nemen om op die manier het evangelie, dat kostbare en prachtige evangelie, ook te delen met andere mensen. Want er is niks zo rampzalig als op deze aarde leven. Voor jezelf. Terwijl je mag leven in overvloed. Terwijl je eeuwig mag leven aan uw vaderhand. Heere, geef dat we dat willen delen en wilt u de dienst van vanmiddag daaraan ook dienstbaar maken. We bidden om uw zegen voor de alfa mensen, de teamleiders en degenen die de cursus volgen, die bij elkaar zijn in dit weekend om te spreken over het werk van uw geest. Heer in de hemel, wilt u daardoor opbouwen en doen ervaren dat u een bijzondere God bent. Een groot God. Een liefdevolle en trouwe God. We willen u danken dat het bestuur van Skewa weer compleet is, dat mensen de opdracht hebben aanvaard en hebben kunnen aanvaarden om daar hun plek in te nemen, dat bestuur, zodat ook het werk van de ABC-bus, de kinderevangelisatiebus, weer voortgang kan vinden. En heren, we bidden u, geef dat wij bij onszelf nagaan of we gaven hebben om in dat team mee te draaien en of we mogelijkheden hebben om als chauffeur mee te doen. Wilt u ook daarvoor, heren, wegen openen en krachten geven. We bidden u voor Villa Klarendal. Degene die daar werken, ook vanuit deze gemeente. Degene die daar al heel lang bezig zijn. Degene die daar samenkomen. Heren, wat is het bijzonder dat mensen elkaar vinden in uw naam. En dat mensen leren genieten om bij het evangelie met elkaar op te trekken. Vanuit allerlei plekken van deze wereld, vanuit allerlei achtergronden. En heren, we bidden u, wilt u het werk zegenen en als het mag uitbouwen. En het werk dat hier vanuit de Koepelkerk gedaan wordt, ook in het nadenken erover, hoe het verder moet en wat daarvoor nodig is. Wilt u aanwijzen wat uw weg is en help ons die te zien en te gaan. En wilt u het zo zegenen en ook voor onszelf zegenen. Dat we niet denken van het gebeurt daar en wij zijn klaar. Maar dat het ook voor onszelf een signaal is van wie u bent en hoe u werkt. In deze wereld en ook in deze stad. Vader in de hemel, het zijn veel dingen die we met u willen delen. Maar u wilt ook heel graag dat we onze levens ook als gemeente met u verbinden. En u wilt dat omdat u ons meer wilt geven. Aan leven. Leven in overvloed. Geloof, hoop, liefde. Al maar meer. En help ons zo toe te groeien. Naar uzelf. En naar uw dag. En dat u ons allemaal compleet zult vervullen. Met uzelf. Vader, Zoon en Geest. Amen. Uw liefdegaven worden vandaag ingezameld voor het pastoraat onder doven en slechthorenden. Thank you. behoefte hebt aan gebed. Na deze dienst staan mensen van het gebedsteam klaar om voor u en samen met u te bidden. U kunt hen herkennen aan de badges die ze dragen. En u kunt ze vinden beneden in de ruimte onder deze kerk, waar u welkom bent om koffie te drinken. U komt ze dan vanzelf tegen. Schroom niet om hen te vragen. Wij gaan tot slotte zingen twee psalmen. Psalm 139 vers 1, 2 en 3. Dat is een psalm waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat God op alles van mijn leven betrokken is en mij door en door kent. En dat is de basis onder het volgende lied, Psalm 141 vers 2. Laat mijn gebed en mijn handen geheven zijn tot u gericht. Dus eerst Psalm 139 vers 1, 2 en 3. En dat als basis onder Psalm 141 vers 2 over ons gebed.
Thank you.
ontvang met een gelovig hart de zegen van de Heer voor uw leven in overvloed met Jezus Christus. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.
Gaat u nog even zitten voor verhalen over de bereikbaarheid van de kerk en over het stoelenproject. Jan Veening, alsjeblieft.
Broeders en zusters, we hebben veel gehoord over ons onophoudelijke dankbaarheid en bidden. Afgelopen woensdag hebben wij dus ook dankdag gevierd en ik kan u verzekeren dat de twee leden van, van de commissie van beheer buitengewoon dankbaar in de kerk gezeten hebben op dat moment. En van die dankbaarheid willen we u graag deelgenoot maken. We hadden dus aan het eind van de middag gesproken met de parkeerbazen hier in Arnhem. En u weet, ja, je kunt verwachtingen hebben over zo'n gesprek, wat eruit zal komen. En een van de mogelijkheden was dat wij één of twee pasjes zouden krijgen en dat wij het dan verder zelf maar zouden moeten regelen met die paaltjes. Maar we moeten zeggen, en dat constateren we echt met dankbaarheid, dat het een buitengewoon positief gesprek geweest is, dat de gemeente Arnhem heel welwillend ons te woord gestaan heeft, maar ook bereid is om al onze samenkomsten hier zoveel mogelijk te faciliteren en te zorgen dat het op geen enkele manier gehinderd wordt door die paaltjes. Dus de uitkomst van het gesprek is geweest dat wij voldoende pasjes gekregen hebben om tenminste alle mensen die nu al gebruik maken van de ABN AMRO-bank, om die van een pasje te kunnen voorzien. Maar ik weet dat er anderen zijn die ook om medische redenen, omdat ze slecht ter been zijn bijvoorbeeld, toch heel graag heel dicht bij de kerk afgezet willen worden, moeten worden zelfs. Sommigen hebben mij daar ook al over gebeld bijvoorbeeld. Die komen natuurlijk ook op die lijst te staan en dan moeten wij een zorgvuldige afweging maken wie die pasjes allemaal dus krijgen. Dat moet wel op naam gebeuren. Dat betekent wel dat ik nog steeds ook op zoek ben naar Wietse van Loenen. Ik weet niet of die in de kerk aanwezig is, maar die moet een beschikking hebben over een lijst met name die van mensen die nu gebruik maken van die ABN AMRO. En dat zou natuurlijk voor ons een uitstekend uitgangspunt zijn. Als hij in de kerk is, zou ik hem heel graag dadelijk buiten even willen zien. Maar wij zijn dus buitengewoon dankbaar over het verloop van dit gesprek. Hier komt nog wel een stukje over in een mededelingenblad te staan, maar dat verschijnt pas over 14 dagen. En dan staan die paaltjes er al, dus wij moeten nu snel handelen. En wij proberen de komende 14 dagen de distributie van de pasjes zo goed mogelijk te regelen, zodat alles verder ongestoord voorgang kan vinden. Dat was de mededeling.
Dankjewel. Voor diegenen die me nog niet kennen, ik ben Freddy Bouwman. Even een kort verhaaltje vooraf. Ik was afgelopen zondagavond bij dakloze opvang met Duif. En ik praatte toen met Jay, dat is een van de vaste medewerkers daar. En ik zei, nou, hoe gaat het hier met de Duif? Hij zegt, nou, op zich heel goed. Alleen, we hebben wel heel weinig vrijwilligers. En dat betekent bijvoorbeeld donderdag dat we gewoon dicht gaan en dat de mensen buiten slapen. Nou, dat vond ik natuurlijk niet zo heel leuk om te horen. Dus vandaar dat ik hier ook sta. We hebben een hart vrijwilligers nodig. Dus de oproep aan jullie om je op te geven. Voor diegene die niet weet wat het is, even een paar dingen erover vertellen. Wat wij doen bij de Duif is ongeveer 20 mensen opvang geven. En dat doen we door hun brood te geven, eten en drinken, soep. En ze krijgen een slaapplek en dan de volgende ochtend gaan ze weer op straat. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig die van ongeveer half tien 's avonds tot en met 's ochtends 8 uur er zijn. En wij slapen daar. We draaien allebei. We doen dat met twee personen dan. En de een die slaapt dan halve nacht en de ander die gaat dan waken. En nou ja, na 3 uur of 4 uur 's ochtends dan doe je een wissel en dan slaapt de ander. Dus ik heb vrijwilligers nodig. Denk je van, ik wil dat wel doen? Geef je dan bij mij op. Ik sta beneden bij de koffie. Nou, bij deze de oproep. Dankjewel.